In het lichaam van Christus kan je alles meemaken. Nog erger als in de wereld soms. Maar we gaan eventjes verder, broeder. Met Galaten 2. Daar zijn we vorige keer geëindigd bij vers... we hebben het over de besnijdenis gehad van Titus. Dat hij niet besneden hoefde te worden. Ik ga dat allemaal niet weer langslopen. We gaan gelijk door naar vers 4 over die valse broederen. En dat om de ingekropen valse broederen wil. Paulus is daar om zijn apostelschap duidelijk te markeren. Ook aan degene die... in achting waren, in vers 2 zie je het ook staan, in het bijzonder degene die in achting waren. Ja. En dat om de ingekropen valse broederen wil, ik moet eventjes kijken, want ik wil graag goed in beeld zijn. Dus. Die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Omdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Dat is wat er gebeurt, ja, als je daar naartoe geeft. Voor de welke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. Ziet, dat is waar het bij Paulus om gaat. Hij zegt ook in 2 Timotheus, daarom verdraag ik dit ook alles, hè, opdat de uitverkoren de zaligheid zouden krijgen met eeuwige heerlijkheid. En van degene die geacht waren wat er zijn, hoedanige zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren hebben mij niet toegebracht. Laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Vader, een geweldige brief, vader, gelaten brief, ook voor ons weer om uit te leren. En dat uw naam weer verheerlijk mag worden, vader, en dat u centraal mogen staan. Geef ons daarom ook licht op uw woord, vader, zodat wij verstand in deze dingen krijgen. Dat vraag ik voor ons allemaal, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, onze vrijheid, zegt Paulus, ja, in vers 4. Te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Zie je het? Wij hebben, hij heeft het niet over wat je doet, maar wie je bent, wat je hebt. Je hebt vrijheid. Hè? Het onderwerp over de verlossing, wij zijn verlost. En dan ben je vrij. Wij hebben vrijheid. Ja? En Satan zet natuurlijk alles op alles om ons juist in de dienstbaarheid te krijgen. In de slavernij. En religie, dat is slavernij. Alles wat nu afwijkt van apostel Paulus, allemaal religie. Ja? Allemaal dingen doen om God te behagen. Ja? Je moet dingen doen. Je moet het doen opdat je dan iets krijgt. En dat heeft natuurlijk altijd met eeuwig leven te maken. Ja? Wij doen het niet omdat we iets krijgen. Ja, we weten we krijgen loon als we gehoorzaam zijn. Maar we doen het niet om bij God in het gevleid te komen om eeuwig leven te krijgen. Want we weten, dat hebben we allemaal al. Dus die motivatie, dat speelt bij ons helemaal niet. Onze motivatie is gewoon uit vrije wil, uit liefde en uit dankbaarheid. Dat is onze motivatie. Nou, en dat is het punt waar het om gaat. Hè? De genade en de wet. En dat is waar het om gaat in deze boodschap. Ik heb het bord vergeten uit te vegen, jammer genoeg, maar als je ziet hoe Gods geest werkt, ja, nou daar gaan we het zo meteen wel over hebben, kom ik zo meteen wel op. Maar het punt is genade en wet, en als het door de werk is, dan is het geen genade meer, in Romeinen 11. Ja, en als het uit genade is, is het niet uit de werken meer, want anders is het geen genade meer, in Romeinen 11 zelf. Dat is wat Paulus hier voor opkomt. Onze strijd is het ook altijd natuurlijk, dat je spreekt over, nee, ik heb totale vergeving van zonde, het is geloof alleen, punt. Punt. Ik ben gered los van wat ik doe. Heb je los van de zon?
Nee.
Nee? Oké. Okay. Dat is de strijd dat je zegt, ik ben gered door genade alleen, punt. En je zet er geen komma achter. Dat is altijd overal zo. In eerste instantie zal men zeggen, ja inderdaad. Maar als je dan verder gaat, en je gaat dan praten over bepaalde zondige dingen in het leven die men kan doen, dan komt het, ja maar, dat doe je toch niet, en anders, en bla bla bla, of je moet nog gedoopt worden en zo. Het hoeft wel niet, maar toch. Weet je wel, allemaal die komen, maar. Dat komt er altijd achteraan. En dat is, nee, wij zeggen, nee, punt. Pas had ik ook een heel gesprek met mijn eigen zus dan. Ja, en dan zie je, en niet alleen zij, maar met meerdere mensen, jullie zullen dat ook herkennen. En ze willen gewoon erkenning van jou hebben. Dat wat zij geloven, dat klopt. En dat krijgen ze niet. Want je bent zo rotsvast in deze boodschap gegrond. je straalt ook zeker uit. Je moet opletten natuurlijk niet dat je hoogmoedigheid uitstraalt. Want dat is natuurlijk even mijn kennis produceren. Want het doel is, bij Paulus ook, is dat de waarheid van het evangelie bij ons zou verblijven. Dat is zijn doel. Niet om te laten zien, zeg, weet je al wie je voor je hebt? Ik ben de apostel van de Heijn hoor, ik ben Paulus. Denk er even om. Nee, dat was om de waarheid. Het gaat om Christus en de waarheid van het evangelie. Dat staat bovenal, boven alles, over alles. En dat is de motivatie. En dat is ook de motivatie van ons. En ook voor mezelf persoonlijk. Dat je zegt, al gaat iedereen weg. Nou, dan sta ik al gewoon, dan praat ik gewoon zo tegen de bomen buiten. Maar ik ga niet naar een ander evangelie. Dit is de waarheid. En dat gaat boven alles. En niet of we veel mensen hebben. En waardoor je gauw geneigd bent misschien om een beetje minder scherp in de leer te blijven. En dan merk je, dan krijg je natuurlijk hoe meer je verwatert, hoe meer mensen. Hoe minder verwatert, hoe meer je strak bij de leer blijft. Ja, sorry. Niet iedereen wil dat. Om diverse redenen. Maar Paulus zegt, nee, ik heb geen moment geweken, want wij hebben vrijheid in Christus. Gaan we mee naar Johannes 4. En Paulus heeft ook geweten wat het was. En velen van ons ook. Kijk, het is anders. Mijn kinderen zijn opgegroeid. Die weten niet beter dan het is de boodschap van genade. En dan maak je je keus, ja. Of eraan gehoorzaam te zijn. Maar genade komt mensen, en dat is bij velen zo, ook natuurlijk, ik wou zeggen, demotiverend werken. Maar dat klopt natuurlijk niet, want de genade moet ons juist motiveren, ja. Maar het kan ook tot een oorzaak van het vlees gebruikt worden. Ik ben vrij, niets kan mij scheiden, ik ben verzegeld. En de wereld, of mijn zondige natuur, ja, ik word verlokt. Maar in mijn eigen, enzovoort, ja. Maar de vrijheid, dus als je zo opgroeit in de boodschap, is anders als wij, die allemaal de overgang hebben meegemaakt. Ik heb ook in de dienstbaarheid gezeten, daarvoor. En nu zit ik. En dan weet je ook hoe het was. Paulus weet ook, hè, die was een fariseeër. Nou, die heeft daarin gezeten. En nou vecht hij als een leeuw voor de vrijheid. Kijk, in wat zeg ik, Johannes 4, 8 vers 34. Jezus antwoordde hun, voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. Dat is de dienstbaarheid. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dat zegt hij tegen Israël, hè? Maar het gaat, het sowieso, het principe geldt door alle bedelingen heen. In Christus, ja, als de zoon je vrijgemaakt hebt, dan ben je vrij. Nou, vroeger hè, dacht je ook, ik was jong en lekker op een brommer en of op de motor met lange haren, wapperende haren. En dat zag je ook met Easy Rider, dat is voor de ouderen onder ons. Jaap heb ook met zulke lange manen gezeten. En je dacht, ik ben vrij, heerlijk met die muziek, flower power en wij zijn vrij. Make love and not war en dat soort dingen. En je dacht dat je vrij was, ja. Maar het was geen vrijheid. Absoluut niet. We hebben gezien wat het opgeleverd heeft. Ja? We zitten nou nog met de gevolgen met de generatie daarin is opgegroeid. En die generatie daar, die zit nu in de regering. Ja? En die geest zie je over de hele wereld waaien. Maar kijk, nee, de ware vrijheid is als je door Christus, door de Zoon, vrijgemaakt bent. We hebben nog eens hoe, maar dat is dus de definitie van de vrijheid. Ja? Als je de zonde doet, dan ben je een dienstknecht van de zonde. Maar als je door Christus bent vrijgemaakt, en dat is natuurlijk van de zonde, dan ben je pas waarlijk vrij. Dus iedereen die niet van die zonde vrijgemaakt is, is een dienstknecht van de zonde. Dus ook al ziet het er mooi uit, het blijft altijd zonde, alles wat je doet. Ik heb een tijd geleden een keer een spreuk gelezen, dat iemand die ploegt, is zonde. Ja, ploegen is niet zonde natuurlijk. Pakket leggen of wat je ook doet is allemaal, alles wat je doet is gewoon zonde. Wel, ik maak wel iets moois, maar alles, het principe is gewoon van alles wat je doet, niks kan God behagen gewoon, omdat het is allemaal in zonde gedaan, in zondige natuur. Nou, en dat is geen vrijheid. Dus hij zegt, als ik jou vrijgemaakt heb, dan ben je verlost van de dienstbaarheid aan de zonde. Dus gaan we mee naar 2 Korinthe 3 vers 17. Paulus verdedigt dus de vrijheid. Hij zegt onze vrijheid. Paulus' vrijheid is ook in het geding. Ook hij zelf. Want hij is ook een lid van het lichaam van Christus. En dan zegt 2 Korinthe 3 vers 17. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heer is. Als daar is vrijheid. Hè? Dus Romeinen 8 leert ook. Ja, als je de geest, iemand die de geest van Christus niet heeft. Die komt niet toe aan God. Die hoort God niet toe. Dus bewijs dat iemand vrij is. Of iemand gered is. Hè, van het loon van de zonde die gerechtvaardigd is. Dat is dat hij de geest van God heeft ontvangen. En dat was in het Oude Testament natuurlijk niet zo. Want niet iedereen had Gods geest. David wel, maar er waren vele gelovigen die dat niet hadden. En die waren toch gered. Maar dat heeft te maken met de tijd van toen. Maar nu is het in deze bedeling der genade. Waar de geest des Heren, daar is de vrijheid. Nou, de geest des Heren is in mij. Dat betekent, ik ben dus vrij. Dus als we dit gaan doortrekken naar de Galaten. Naar Galaten, kijk met mij in Galaten 5. Vers 18 kijk, daar staat het. Dus waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Nou, samen met de wet en die Galaten, zegt hij in vers 17 of 18. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Dus als je, ik teken het even hier dan, de wet en je hebt hier de genade. Dus als je door de geest geleid wordt, dan ben je niet onder de wet. Dus ik heb de geest, ik kan nooit hieronder functioneren, dat betekent ik word niet door de geest geleid. Want als je door de geest geleid wordt, dan zegt hij, ben je niet onder de wet, want Gods geest werkt alleen. Hoe zeg ik de geest? De geest. Maar het is genade. Ja? Onder de genadeboodschap. Genade evangelie. Gods geest werkt niet onder de wet. Niemand kan onder de wet gered worden. Ook dat niet. Het is het geloof van dat Christus hier voor je zonde is opgestaan. Dat is de boodschap die verkondigd wordt. En dan komt Gods geest in die persoon werken, wonen. En dan gaat hij ook in die geest, in die persoon werken. Dat is dat hij de kracht van de zonde mag overwinnen. Nou, dat gebeurt allemaal niet onder de wet. Daarom zegt hij ook tegen de Galaten. Als jij door de geest geleid wordt. Nou, word je door de geest geleid? Ja, ik heb Gods geest. En als jij merkt dat Gods geest in je werkt, dat doet hij omdat jij niet onder de wet, prediking van de wet zit. Maar dat zit omdat je onder de prediking van de genade zit. En daar zit de vrijheid. En dan werkt Gods geest ook. Het is misschien verdrietig om te zeggen dat zoveel gelovigen zo naastiglijk bezig zijn. Kijk, Gods geest heeft hun gered. Ook onder de boodschap van genade, ja? Het is niet, bekeer je, laat je dopen. Nee, Christus stierf voor je zonde. Dat evangelie, dat komt bij Paulus vandaan. En dan heeft hij hun gered. Dus dat werk heeft hij gedaan. Ze hebben het geloofd. En ze zijn bevrijd. Maar of ze nog ervaren dat ze ook bevrijd zijn, ja, dat krijg je niet als jij onder de wet preking gaat. Dan gaat Gods geest niet werken, dus heb jij ook de teleurstellingen en al die dingen dat je denkt, ja, hoe kom ik uit, vergeven van zonde en God is weer verdrietig en dan moet ik weer mijn best doen, al dat soort dingen. Dat heeft allemaal daarmee te maken. En de versterking en de bekrachtiging. Dus let erop gelaten dat jullie niet onder die wet zitten. Maar dat jullie onder de prediking, waar de geest werkt, dan word je daardoor geleid. En dan zal je echt ook in je dagelijks leven die vrijheid ervaren en daardoor gesterkt worden. Dus Romeinen 8 vers 3, of vers 25, sorry hier, vers 25 nog. Dat is dan ook de oproep, ja? Hier hoor, nee sorry, Galaten 6 vers 25. Ja, zo moeten we gaan naar Romeinen 8. Ik denk soms sneller dan dat ik praat. Dus vers 25... 6 vers 5, oh sorry, 5 vers 25, ja. Indien wij door de geest leven, dat is de voorwaarde. Nou, dat zijn wij hier. Gods geest woont in mij. Ik leef ook door die geest. Daarvoor was ik dood in mijn zonde. Nu leef ik door de geest. Dat is mijn positie. En dan gaat hij over naar de wandel. Zo laat ons ook door de geest wandelen. Galaten, dan zegt hij tegen de Galaten. Waarom? Die Galaten, die willen onder de wet zijn. Hij zegt, jullie zijn wel in de geest, jullie leven wel door die geest, maar wandelen moet je ook door de geest. En dat kan alleen als je stelt onder de prediking van mij, wat ik jullie verkondigde, de boodschap van genade. En niet onder de wet. Dus door de geest wandelen, dat kan als je door de geest geleid wordt. En hè, in vers 18 zegt hij duidelijk, dat kan niet als jij onder de wet bent. Dan word je niet door de geest geleid. Dat is onmogelijk gewoon. Dat kan gewoon niet. Nou, Romeinen 8 vers 3, nu gaan we naar Romeinen. Romeinen 8 vers 3. Want hetgeen der wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was. Zwak. Dus door het vlees is de wet zwak. Want het vlees kan de wet niet doen. De wet kan mij niet veranderen, ja. Heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus als jij naar de geest wandelt, ja, dan zie je, dan wordt het recht der wet, een rechtvaardige, gerechtige wandel, wordt dan in ons vervuld. Maar als wij ons onder de wet gaan plaatsen, gaat het niet lukken. Want dan wandel je naar het vlees. Daar gaat het om. Het is of het vlees of de geest. En het is onmogelijk om in die vrijheid te wandelen als jij je onder de wet begeeft. Dan ga je in het vlees wandelen. De wet werkt op ons vlees. Zo is het nou eenmaal. Ik kan het ook niet doen, maar zo is het nou eenmaal. Dus de prediking verkeert u en laat u dopen tot vergeving der zonde, ja? Nou, dat is een element wat uit de wet voorkomt, ja? Israël, die is wel door het Messias natuurlijk verlost. Maar je ziet de wet, ze gaan op een gegeven moment, krijg je ook het nieuwe verbond. Maar uiteindelijk, als je nu even naar het lichaam van Christus kijkt, ja? Dan zie je dat het gros is onder de wet. Omdat men is Christus aan navolgen zoals hij in de evangelie loopt, rondloopt. En Christus is geworden onder de wet. En dan kom je dus niet in de vrijheid, maar dat weten we, Paulus zegt, in dienstbaarheid. Dat probeerden ze bij Paulus toen de tijd. Maar dat is nu 2000 jaar later, is het grootste gedeelte van het lichaam van Christus, is in dienstbaarheid. Terwijl ze wel vrij zijn in positie, maar ze hebben zich in dienstbaarheid gebracht onder de prediking, omdat men wil Christus navolgen. Men zegt nooit van, ja, we willen de wet navolgen, ja, de 10 geboden doen dan. Maar meestal spreken we nee als we geconfronteerd worden met deze boodschap. Je moet Paulus volgen, nee, je moet Jezus volgen. Maar daarmee zeg je van, dat je gewoon de wet van Mozes gaat doen. Nou ja, dat weet je, dan zit je in de dienstbaarheid. Dat gaat dus daarom ook nooit lukken. En daarom, dat begrijp je ook wel, Gods geest gaat natuurlijk niet jou dan sterken. Dat kan toch niet? Dat is helemaal in tegenspraak. Gaat hij tegen zichzelf in? Dat kan niet. Dus het lichaam van Christus nu, kijk in Galaten 4. Dus die vrijheid is in het geding. En Paulus zegt, ik heb geen uur geweken, want ik wil niet dat jullie niet in die vrijheid, in die dienstbaarheid komen. Want dat gebeurt als je onder de wet gaat gelaten. Want kijk, wat zie je bijvoorbeeld een paar gevolgen. Als je kijkt in 4 vers 9 en 10. En nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme en eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen. Wilt dienen. Een dienstknecht. Religie. Kijk, de wet. Maar in algemene zin heb je het over principes van regels. De gelaten zaten hiervoor natuurlijk niet onder de wet van Mozes. Maar ze zaten wel onder andere, onder hun afgoderijsysteem van regels. In ieder geval, het gaat om religie. Ja? En dan krijg je dus te maken met zwakke en arme beginselen die je moet dienen. Dat is religie. Kijk maar, gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Nou, als je het over de wet spreekt, ze willen over de wet zijn. Nou, dan krijg je, nu hebben we het over de zondag bijvoorbeeld. Zondag is heilig. Wat zien we staan? Dagen en maanden, dat zijn feesten. Het feest uit de kalender van volk Israël. Nou, het christendom heeft dan nu Pasen in plaats van het Pascha. We hebben het kerstfeest, we hebben het Pinksterfeest. Pinksterfeest. Dat is uit de wet, hè? Het is niet voor het lichaam van Christus. Dus je ziet, dat is het resultaat. En dan zie je in vers 11, zegt Paulus, ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Zie je, hij heeft gearbeid. Hij zegt wel eens dat ik niet te vergeefs gelopen mag hebben. Nou, hij heeft gearbeid, maar als je hier naar overgaat en ik kan 100.000 keer zeggen, ja, we hebben een volle kerk en we hebben veel mensen die, die komen en we hebben het fijn en we hebben het goed en heel veel mensen horen het woord. Mij gaat de evangelie leren in plaats van de echte brief van Paulus. Dan zegt Paulus, ik heb te vergeefs gearbeid. Maar wat jij doet is ook allemaal te vergeefs. Ja? Dus kijk me mee in. Kijk in 5 vers 1. Het staat dan, we hebben het over die vrijheid. In de vrijheid met welk Christus ons Christus vrijgemaakt heeft. Zie je, want wij hebben vrijheid. Ga ook in die vrijheid staan. En word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dus de wet nu is een juk. Ook al zegt men, het is niet zo. Het is een juk. Peter zegt ook, wat leggen jullie nou toch weer een juk op hun, wat wij ook niet hebben kunnen dragen. Dus de wet is voor de, laat ik zo zeggen, in de bedeling der genade is de wet een juk. Voordat Christus kruis werd, was het ook een juk. Maar God gaf een uitkomst door al die regels en de feesten en ook de offers, waardoor je vergeving kon krijgen. Maar je zat wel onder een systeem van als dan en je moet dit en je moet dat. En in je denken had je dus ook nooit die zekerheid. Je deed die regels in het geloof. Ja, dat zie je ook in David. He, dat die zat ook in Psalm 52 helemaal van neem uw geest niet van me weg, want, weet je wel, in dat systeem zit je. Dus ik kijk ook in vers 25. Ik zeg het niet goed, vers 13. Gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Dus blijf in die vrijheid, laat je niet het juk opleggen. Blijf bij de evangelie wat ik jullie verkondigd heb. En dat is de ware vrijheid. En dan zie je ook dat de geest in jou gaat werken en anders niet. En kijk, Colossenzen is natuurlijk ook bekend daarmee. Die hadden het hoofd verlaten en die kwamen ook met inzettingen en leerlingen van mensen. Colossenzen 2 vers 20, kijk, indien gij dan met Christus de eerste beginselen de wereld zijt afgestorven, zie je, dus je bent ervoor afgestorven. Wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast. He, wat Edwin vorige keer ook vertelde, je komt tot geloof, ik wist het, ik heb vergeving, ik wist bepaalde dingen. Ik had nog met niemand gesproken, en ik las mijn Bijbel, en toen kreeg ik te maken met mensen, die gingen mij toen dingen vertellen. En dan zie je staan, toen werd ik met inzettingen belast. Ja, dat gebeurt er dan. Dat komt omdat het wordt jou geleerd. Was je nou bij de Bijbel gebleven en bij het blijven lezen zo, dan had je geweten, wacht eventjes, nee, ik laat mij iets opleggen wat helemaal niet gevraagd wordt door de Heer. Namelijk, raak niet en smaak niet en roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik en dan ingevoerd naar de geboden en leringen van mensen. En in vers 23 zie je ook dat het is tot een verzadiging van het vlees. Nou ja, kijk, het is toch zo. Ik vind het ook fijn als hier bijvoorbeeld in plaats van zoveel, dat je bijvoorbeeld een zaal waar 100 of 200 mensen in zitten. Dat doet mijn vlees goed. David ging ook tellen, ja, hoeveel onderdanen die hij nou wel niet had. Ja? Dat is allemaal voor het vlees. Maar bij Paulus zegt, nee, het gaat om de waarheid van het evangelie. Het gaat om je vrijheid. Dus, als we terug in Galaten zijn en hij zegt in 2... In vers 4, om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Ja, het is voor veel mensen moeilijk als je komt met die wet. Dat je zegt, ja, er is geen, we zijn niet meer onder de wet. De wet is natuurlijk een houvast, ja. Als je die regels doet, zo, tak, 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 dan kan je zo afvinken, tuk, 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 tuk. Ja, en als je iets fout zal doen, dan vraag je vergeving van zon en... Het is ook een houvast dat men zegt, vindt dat moeilijk, dat als je dat bijvoorbeeld zegt, de wet is er niet meer, dan is het alsof we dan, ja, hoe zit het dan? Ja? Dan voel je helemaal los zitten, alsof er dan een losbandigheid zal ontstaan. Dat is wat men denkt, hè? Het houvast is weg en dan denkt men, ja, dan heb ik geen regels meer, dan zijn er geen regels meer. Dus dan kan je maar aanleven. Dus de motivatie is natuurlijk voor hun, is juist die wet... De kapstok om zich aan vast te houden. Het is net zoals bijvoorbeeld iemand iemand die heeft overtredingen begaan. We hebben wetten. Nou, dan gaat hij in de gevangenis. En dan wordt hij, nou, dan kan hij geen gekke dingen meer doen. Maar dan wordt hij vrijgelaten. En dan is het, gaat hij nou is hij weer weg. En nou gaat hij weer al dat soort dingen doen. Nou, dat is eigenlijk een beetje het gevoel wat men heeft met de wet. Als je zegt, er is geen wet. En dan denkt men, ja, jullie zijn een stelletje wettelozen. Maar dat is niet zo. Want wij zijn van de wet van Mozes overgegaan naar wat? Naar de wet des geloofs. Ja, wij zijn geen wetteloze mensen. Kijk in Romeinen 3. Wij hebben zeer zeker... wet is gewoon een vaste regel. Ja? Maar we spreken... Nee, wij zijn niet meer onder de wet van Mozes. Maar we zijn niet mensen die gewoon ongeregeld zijn. Want Paulus zegt juist dat wij niet moeten zijn als mensen die ongeregeld... Dat zijn mensen die zonder regels leven. Maar wat zijn onze regels? Dat zijn de brieven van Paulus. Maar niet van als je dat niet doet, dan ga je verloren. Maar wel, als je dat niet doet, krijg je geen kracht. En als je dat niet doet, heb je geen loon. En als je dat niet doet, heb je ook geen verlichting. En als je dat niet doet, leert de geest je ook niet. En als je het niet doet, dan zal ook de geest jou niet leiden. Ja, dat is zo. Dat klopt. Ja, dus we zitten ook wel met als dan, maar niet in onze... In verband met onze behoudenis. En dat is wat veel mensen niet begrijpen. Kijk, Romeinen 3, vers 27. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten door wat wet de werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij zitten onder de regel, een vaste regel van het geloof. Je kan het ook mooi zien in hoofdstuk 8, 1 en 2. Kijk. Zo is er dan nu geen verdoemenis. Nou, verdoemenis, moet u niet denken aan de eeuwige verdoemenis. Je kan ook iets verdoemen. Verdoemenis is in dit verband niet in verband met je eeuwige verdoemenis. Je kan ook verdoemen, God kan ook iets verdoemen, veroordelen wat fout is. In de MBG hebben ze ook veroordelen staan. Maar kijk bijvoorbeeld als je zegt, wij komen voor de rechterstoel van Christus. Hij gaat ons daar oordelen. Kan je twee dingen kan je opvatten. Je kan zeggen, is dat beoordelen of veroordelen? In het Nederlands kan je dat zeggen. Als we zeggen beoordelen, weten we allemaal, hij beoordeelt mijn gedrag. Als we zeggen veroordelen, voelt dat heel gauw van, ja, dan ga ik dus verloren. Maar veroordelen, oordelen is gewoon iets zeggen, iets wat goed is en wat fout is. Dat is het gewoon. Dus als je zegt, dat is goed, dat is fout. En dan, als je dat hier in Nederland ook doet, ik veroordeel dat mannen met mannen moeten gaan. Op grond van de Bijbel. Maar dat kan je natuurlijk niet zeggen. Hè? Maar dat is mijn oordeel op grond van de Bijbel. En dan krijg je, problemen als je dat zegt. Dus, maar ik zeg al, nou, iedereen in de wereld moet zelf doen, maar bij ons in de gemeente doen we dat gewoon niet. Want God die zegt dat dat niet goed is, dat doen we niet. Maar geloof ik ook niet. Dus je kan oordelen iets wat goed en fout is. Daarmee zeg ik nog niet, jij gaat naar de hel. Ja als je de Heer, ik zeg alleen, niet omdat je homo bent, ga je naar de hel. Nee, omdat jij Christus niet aanneemt als je verlosser. Dan ga je natuurlijk wel naar de hel. En als je hem wel aanneemt, ja, zo zit dat eenmaal. Dat is het oordeel wat ik uitspreek. En dan, maar ik veroordeel niet, dat doet het woord, ja. Ik citeer alleen maar wat de Bijbel zegt. Nou, de verdoemenis, in Romeinen 8 vers 1, er is geen verdoemenis, dat hebben ze wel in verband met het eeuwige leven, het veroordelen tot het eeuwige straf, maar ook het veroordelen in verband met je wandel. En dat wordt duidelijk bedoeld hier, want hij spreekt hier in Romeinen 7 over wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods, en dan komt hij met Romeinen 8, met de wandel, en dan is het dus geen verdoemenis, of een lichter woord, maar veroordeling van God, voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Als je naar de geest wandelt, dan verdoemt God dat niet. Dat wil zeggen, voor de rechterstoel van Christus, ja, in verband met loon. En hij oordeelt het als goed, zeg maar, en niet als fout. Als jij naar de geest wandelt, dan zal je ook je zondige natuur overwinnen. Want de wet, kijk, daar heb je het. De wet des geestes, des levens in Christus Jezus. Dat is echt moeilijk, dan moet je 10 keer lezen. Maar de regel van de geest, welke? Die van het leven in Christus Jezus is. Nou, dus ik heb het leven in Christus Jezus. Ik volg Paulus hier. Hè? Hij zegt Romeinen 6, 7 en dan komt hij hier met de geest. En dat noemt hij de wet van de geest. Wat is de wet van de geest? Nu, in deze bedenkende genade, dat is het leven in Christus Jezus. onder de brieven van apostel Paulus. Dan gaat Gods geest wandelen en dan zie je, dat heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Er is een wet van de geest. Als ik daar nou onder ben, dan heeft dat mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en des doods. Dus dat is heel simpel. Degene die in het vlees leeft en denkt en wandelt, die valt onder de wet van de zonde en des doods. Geestelijk. He, want je kan ook kijken in vers 13. Wie, indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Ik bedoel niet dat ik natuurlijk dat ik dood ga en dat ik begraven moet worden. Dan zal ik geestelijk sterven. Dan ben ik geestelijk dood in mijn ervaring dat Gods geest niet in mij werkt. Dat is het sterven, geestelijk sterven. Maar niet eeuwige verlorenheid. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams dood, zo zult gij leven. En daar spreekt vers 2 over. Dat zijn twee, dat zijn gewoon keiharde regels. Keiharde wetmatige regels. Leef jij door de geest, laat je door de geest wandelen. Niet onder de wet, maar door de geest. En we weten, die werkt met de brief van Paulus nu. Dan zal je leven. Dat is een keiharde vaststaand feit. Dat zal nooit anders zijn. En ga jij in het vlees leven, en dat is als je onder de prediking van de wet stelt, dan val je ook onder die wet van zonde en dood. Dan ga je geestelijk sterven dan. En daar is geen uitzondering op. Dan kan je gewoon zeggen, boem, zo is het gewoon, niet anders. Dus helaas, gelaten, als jullie gaan onder de wet, dan kom je onder de wet van de zonde en des doods. Maar begeef ik mij achter apostel Paulus, dan val ik onder de wet van de geest des levens in Christus Jezus. En dat maakt mij vrij daarvan. Zie, dan hebben we het hier over die vrijheid. Paulus zegt, jullie vrijheid is in het geding. En daar kom ik, en dan zie je ook, dan heb je juist geen bandeloosheid. Onder de wet krijg je nu het effect dat wij juist wel ongeregeld zijn. Want de wet doet zonde kennen, ook bij de gelovigen. Maar de genade, kijk, de wet maakt, wat doet de wet? Maakt zonde. Wat maakt zonde? Wat doet de wet? Die maakt de zonde levend. Ja, dat staat in Romeinen 7 ergens. Ja, dat maakt de zonde levend. Wat doet genade? Dat doodt de zonde. Zie je het? En de mensen denken precies andersom. Die denken, ja, als jij dus onder de wet bent, dan gaat het, als jij dus niet onder de wet bent, dan gaat de zonde in jouw leven. Die gaat dan ga je maar aan, dan ga je maar aan leven. Dan gaat de zonde in jou regeren. Je hebt de wet nodig. Nee, het is juist andersom. Ik moet juist niet onder de wet, maar onder de genade om de zonde te doden in mij. En daarom komt Paulus zo in het geweer voor dit evangelie. Nou, als je denkt aan Israël, die zat natuurlijk al, denk je, hoe zit dat met Israël dan? Die zit toch met die wet? Ja, maar denk eraan, toen Christus stierf, is het nieuwe verbond ingegaan. En het nieuwe verbond, de Heilige Geest, de uitstorting van de Heilige Geest, is daar een element van. En wat zegt hij dan tegen hun? Laten we even kijken in Jesaja. Dat weten jullie, maar ik heb even een andere tekst uitgezocht. Ik ga niet naar Jeremia 31, maar naar Jesaja 35, vers 10. En dan ben je ook vrij. Kijk, en de vrijgekochten des Heren, Israël, zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Als jij onder de wet bent, blijdschap, gejuich, eeuwige blijdschap. Dat heb je nu niet hoor, als je onder de wet bent. En toen de tijd. Maar hier spreek je over mensen, de vrijgekochten zijn vrijgekochten des Heren door het bloed van Christus. En dan kijk maar, als je in Handelingen 2 ziet, wordt de Heilige Geest uitgestort. En die zorgt dat die wet is in hun harten geschreven. En dan zie je, ze hadden basis van blijdschap. Ze waren in eenvoudigheid des harten met elkaar. En dan zie je, dat nieuwe verbond zorgt, die wet is in hun hart geschreven. En dat hebben wij nu niet. Dus daarom werkt het ook bij ons nu, juist het tegenovergestelde. Maar in Israël zal het mogelijk zijn, omdat die wet, die gaan ze niet proberen na te doen. Die is door de geest in hun hart geschreven, dus die doen ze gewoon. Dus dan heb je niet meer die veroordeling en dat je het fout doet en dat je weer opnieuw moet beginnen, constant, en de nederlagen. Nee, omdat je hebt geen veroordeling meer dan. Dat is het verschil. Dus daarom kan het, als wij, na de bedenkende genade, kan het wel. Maar dat komt omdat ze onder dat nieuwe verbond zijn. En dat hebben wij natuurlijk niet. Nou, Jesaja 51 vers 7. Laten we die ook even kijken. Jesaja 51 in verband met Israël. Want die vraag komt natuurlijk. Ja, waarom onder het lichaam van Christus kan dat niet? En bij Israël wel, ja? Nou, omdat geest werkt ook anders nu als dan. Jesaja 51 vers 7 zei ik, hè? Hoort naar mij, gij lieden, die de gerechtigheid kent, gij volk. Kijk, in welks hart mijn wet is. Die tekst zocht ik eigenlijk net. In welks hart mijn wet is. Vreest niet de smaadheid voor de mens en voor hun smaadheden ontzet u niet. Zie je, mijn wet is in hun hart. Is in hun hart geschreven door de Heilige Geest met het nieuwe verbond. Kijk, in vers 11 zie je het ook weer staan. Alzo zullen de vrijgekochten des Heeren, zie je, de wet is door de geest in hun hart geschreven. En waar de geest des Heeren is, dan is vrijheid. Ja? En de blijdschap. Nu, onder de wet, is de geest des Heeren niet. In jouw hart. Nee. En met gejuich op Sion, enzovoort, enzovoort. Maar ik had nog een tekst, maar in Jesaja 60 vers 21, over de toekomst van Israël. En dat is dus de toekomst, hè? Voor hun. Kijk, en uw volk zullen al tezamen, allemaal, alle tezamen zeg maar, rechtvaardiger zijn. Daarom worden ze ook het rechtvaardige volk genoemd, hè? Israël, dan in de toekomst. Zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. Zij zullen zijn een spruit mijner plantingen, een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt worden. En dat is wat er gaat gebeuren in de toekomst. Ze zullen allemaal rechtvaardiger zijn. En je ziet, er zal blijdschap zijn. De wet is in hun hart geschreven. De wet. Dus als je de wet doet, dan heb je natuurlijk ook de offers niet meer nodig. Want je overtreedt de wet niet. Dus gij zult niet stelen. Gij zult vooral die 10 geboden, ja. Die zullen zij gewoon doen zonder overtreding. Van nature. Ja. Nou oké, terug gauw naar de Galaten 2 vers 5. Ja, en hoe vaak hebben we het daar niet over, hè? Over de genade en de wet. Het is zo hardnekkig, hè? Ja, dat we daar elke keer weer door geleerd moeten worden, ja? Omdat wij zitten nog met dat zondige vlees. En voor je het weet, gaan wij weer helemaal terug. We moeten elke keer door de geest weer hier weer aan herinnerd worden. En de gelaten zeer zeker, want die waren al overgestapt naar de wet. Kijk, zie je in vers 5, dus die dienstbereid, Paulus zegt, nee, ik kom op voor die vrijheid, deze boodschap, het gaat om mij, dat wil zeggen het evangelie wat ik verkondig, en het gaat ook om mijn vrijheid, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen, voor de welke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. De waarheid van het evangelie bij wie? Bij u. Wie zijn dat? De heidenen. Dat die waarheid bij u verblijft. Het gaat om de waarheid van het evangelie. Ja? En bij u zal verblijven. Nou kijk, als je kijkt in vers 14 zie je het resultaat. Dan zie je Petrus, ja, weet je, die toen sommigen van Jacobus waren in vers 12. Toen vreesde hij hun en dan ging hij met de Joden apart zitten, want hij at met de heidenen. Nou, dat kon natuurlijk niet. Ja? Maar onder de genade is iets veranderd. Er is geen verschil meer. En Petrus had dat kunnen weten, want in Handelingen 15 heeft hij Paulus herkend. En hier zie je dat Petrus, die vreest. En in vers 13 zie je dat ook andere Joden vreesden met Petrus. Zelfs Barnabas, was natuurlijk ook een Jood, mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie. Heb je het weer? De waarheid. Hij wandelde niet recht naar de waarheid van het evangelie. Zei ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid. Dus hij vermaant Petrus hier. Indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft, zie je, dus een heidense wijze, dat wil zeggen, er is geen verschil tussen Jood en heiden, en niet naar Joodse wijze, dan maak je weer het onderscheid. Een Jood mag niet bij een heiden eten. Waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Nou, dat deed hij daar in Antiochië. Petrus trok zich. Hij zat nog gezellig hier aan tafel met ons, zeg maar. En opeens komen de paar van Jacobus en hij stapt op van de tafel en hij gaat apart zitten. En hij eet niet meer met ons mee. Wat gebeurt er dan, hè? Dan denk je, besta ik niet meer voor je? Wat is dat nou? Dat is wat er gebeurt, hè? En dan noodzaakt hij de heiden naar de Joodse wijze te leven. Dat wil zeggen dat je moet weer apart van elkaar blijven. Dat is wat hij doet. En dat is niet in overeenstemming met de waarheid van het evangelie voor ons voor vandaag. De waarheid van het evangelie dat hij bij ons zou verblijven. Dat is namelijk dat er geen verschil is. Je ziet hier ook heel mooi. Wie is hier de autoriteit? Petrus of Paulus? Paulus van Matum in het openbaar. Maar die Petrus, hè? Petrus' rol is helemaal uitgespeeld. Helemaal uitgespeeld. Nou kijk, in Efeze 2 vers 14. Dan zie je, dat is wat hij aan het doen is. Dat is het resultaat. En dat weet ik van mezelf nog wel, voordat ik het woord waar het recht sneed. Ik leerde wel van de gemeente in de opname, dat verschil. Dat Israël en de gemeente, dat was anders. Maar ik had nog niet in de gaten dat de gemeente, het lichaam van Christus, pas bij Paulus begon. Dus je weet aan de ene kant, Oude Testament, Israël en de gemeente zie je het verschil. In de evangelie zit je opeens, zie je overal zie je het lichaam van Christus. Zie je gelijke teksten om voor het lichaam van Christus. Ja, wat dus helemaal niet kan. Nou, dus wat deed ik ook en velen met mij in de christelijke wereld? Dat je toch dat verschil ging weer maken tussen Israël. Er was een verschil, maar bijvoorbeeld ook voor Jeruzalem bidden en achter Israël staan en al dat soort dingen meer, ja. Terwijl er nu gewoon geen verschil is. En dat doe je als je afwijkt van de waarheid van het evangelie, doe je net als Paulus. Dan ga je toch weer die verschillen optrekken. En ik weet wel, in de toekomst, hè? Wat zei ik? Oké, wat zei ik nog meer eigenlijk? Dat je dus, Petrus ging de muren bouwen, zei ik toch? Oké, dat bedoel ik, ja. Dus dat ga je in feite doen. Die ga je dus dat verschil weer maken. En ik weet ook wel, we hebben natuurlijk toekomst voor het volk Israël. Waar dat allemaal weer gaat gebeuren, maar niet in deze bedenkende genade. En dat is wat er gebeurt, dat is het gevolg. Kijk, 2 vers 14 Efeze, hij is onze vrede. Die deze beide één gemaakt heeft, Jood en Heiden. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebben. Dus die muur is gebroken. Besnijden is niks. Zegt Paulus. Als je dat wel weer wat maakt, dan staat die muur. Want een besnijden maakt namelijk juist verschil tussen Jood en een Heiden. Ja? En dat is weg. Het heeft geen, je mag wel besneden zijn, maar het heeft geen betekenis meer. Je ziet niet als je nu in het verbond en dat soort dingen. Dat is allemaal niet voor in deze bedeling. Dus als je. Maar je zegt, je impliceert dat wel door dat verschil te gaan maken. Als je natuurlijk weer onder de wet gaat. Kijk, heeft hij de vijandschap in zijn vlees er niet gemaakt. Namelijk de wet der geboden. In inzettingen bestaande. Omdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mes zou scheppen, vrede maken. En nou, als je die twee in één nieuwe mes schept. Scheppen. Nieuw schepsel. Dat is het. Je zit natuurlijk niet met twee joden in één lichaam. Maar het gaat om in Gods ogen. God heeft die twee. Hij ziet dat met één nieuw mens. Dat wil zeggen, er is geen verschil tussen Jood en Heiden meer. In feite zijn alle mensen gewoon nu in Gods ogen heidenen, zeg maar. Zij heeft ze allemaal aan hunzelf overgelaten. Er is geen verschil. Nu buiten het lichaam van Christus. Alhoewel wij weten als we om ons heen kijken. Zie je nog verschil tussen Jood en Heiden. Maar in Gods handelen met deze wereld. Is er geen uitverkoren volk dan alleen het lichaam van Christus nu? En in het lichaam van Christus is er ook nog steeds geen verschil. En dat heeft allemaal te maken met omdat wij in een ander plan voor de wereld leven in deze tijd. Dus wat doe jij als jij natuurlijk overgaat naar dat andere evangelie? Dan elimineer je dit. Dan maak je dat, ja ik zeg eigenlijk dan breek je dit af. Ja in feite, dat wil zeggen dat die muur weer is afgebroken, ga je weer opbouwen. En dat is niet wat we moeten doen. Ga mee terug naar Galaten 2. Ja, kijk, je ziet het ook in vers 18 staan. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw. Nou, wat deed Petrus? Die deed dat. Die ging dat weer opbouwen. En dat doen we allemaal als wij de waarheid van het evangelie... En wat is de waarheid van het evangelie? Ja, dat is wat de apostel Paulus verkondigde. Het gaat om zijn apostelschap. En dat doe je, ga je dat weer opbouwen. En dan stel je jezelf tot een overtreden. Nou, Galaten 2 vers 2b. Ik zeg het niet goed in vers 5 zit ik, ja. Oh ja, de waarheid van het evangelie. Nou kijk in vers 2. Ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor. En dan zegt hij erachter dat ik predik onder de heidenen. Dat is de waarheid van het evangelie. Het gaat om hem. Het gaat om het evangelie wat Paulus predikt. Hij zegt niet wat wij prediken. Nee, wat ik predik. En zo meteen in vers 7, de volgende keer komen we natuurlijk over het evangelie van de voorheid. En van de besnijdenis krijgen we daarmee te maken. Maar daar gaat het om. Dus de waarheid van het evangelie, dat bij ons zou verblijven. Nou, dat is het evangelie wat Paulus zegt, dat ik aan de heidenen verkondigd heb. Dat is de waarheid van het evangelie voor ons voor vandaag. En wat is dat dan, dat evangelie? Nou, kijk, in 1 vers 4, wat zie je er staan? Christus... die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Pas had ik ook heel gesprek met iemand, en dan ging het over, ja, hij is aan het kruis geslagen, en de mens snapt dan echt niet, gewoon, ja, het is hem overkomen, hij is gewoon dragen, en wat erg. Maar als je dan begrijpt, dat alleen al Johannes 3 zegt, God heeft zijn zoon gegeven, ja, opdat ieder die in hem gelooft, dus wie heeft hem nou gegeven? God heeft zijn zoon gegeven. En hier staat, Christus heeft zichzelf gegeven. Dus Christus kwam naar beneden, hij is geboren hier, en Christus heeft daarmee met vrije wil, heeft hij de Vader gehoorzaamd, dat was de wil van de Vader, de Vader heeft zijn zoon gegeven, en hij wist dat, en hij is gegaan, en hij heeft zichzelf gegeven. Je had ook kunnen zeggen, nou, dat doe ik niet. Ja, heren, als het anders kan, laat deze beker voorbij gaan. Maar hij heeft het toch gedaan. Dus hij heeft toch zichzelf gegeven. Nou, en dat is geweldig voor onze zonde. Om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat is het evangelie. 1 Korinther 15. Christus die voor onze zonde is opgestaan. Dat is het evangelie wat Paulus verkondigt. Nou, ga maar ergens anders lezen in de evangelie. Dan zie je dat evangelie niet staan, hoor. Kan je niet vinden. Galaten 2 vers 36 is het ook niet. Of 38. Hè? Bekeert u, laat u dopen. Nee, de waarde van het evangelie. Dit is het evangelie. Zoals Paulus zegt, het waarde van het evangelie, dat dat bij jullie zou verblijven. Wat ik aan jullie verkondigd heb. Wat simpel is dat, waar ga je dan kijken? Dat is niet zo moeilijk. Hij zegt, kijken bij de apostel Paulus. Dat is apart. Maar weinig doen dat. Dan gaan ze toch naar het andere evangelie. En we weten, we hebben natuurlijk een tegenstander. En die leert andere dingen. Kijk even in Colossenzen 1 vers 4. Colossenzen 1 vers 4. En dan Colossenzen 1 vers 4. Nou, die hebben het evangelie ook gehoord. Kijk, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. En van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. Van welke gij tevoren gehoord hebt. Door het woord der waarheid. Namelijk het des evangelies. Dus hij noemt het evangelie het woord der waarheid. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de hele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt, en daar staat het, de genade Gods in waarheid bekend hebt. Niet zomaar genade Gods, het evangelie van Gods genade, in de bedeling der genade. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht. Een dienstknecht, een mededienstknecht van Paulus. Dus het blijft heel eng, wordt dat eigenlijk. Het is gewoon zo simpel. Het evangelie wat ik verkondigd heb aan de heiden. Aan jullie, ja. Dat noemt hij de waarheid van het evangelie. Dat hebben ze gehoord. Ze hebben het in waarheid, de genade Gods in waarheid bekend. En dat hebben ze van Epaphras geleerd. En die heeft het weer van Paulus geleerd. Zie je? Dus heel exclusief Paulus. We lezen nog twee teksten. Efeze 1 vers 18... Efeze 1 vers 18, daar zien wij 13. Dat evangelie, wat is die waarheid van het evangelie? In welke gij ook zijn nadat gij het woord der waarheid, namelijk, en hier noemt hij het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. En voor wie heeft de Efeziërs het gehoord? Dan gaan we de Handelingen lezen. En dan noemt hij het woord der waarheid, hè? Dus wat Paulus verkondigt is het woord der waarheid. Terwijl de hele Bijbel is het woord der waarheid. Maar we moeten het woord der waarheid recht snijden. En wat Paulus zegt, is, ik snap niet dat mensen kunnen zeggen, ja, nou, nee, die Paulus, dat, nee, dat is, daar hou ik niet zo van. Geïnspireerd door Gods geest, heeft hij het opgeschreven. Dat is ongelooflijk. Kijk even in Handelingen 13. Nou hebben we het over de gelaten, hè? Nou, dan gaan we gewoon in Handelingen naar de gelaten. Hij heeft aan hun het evangelie, de waarheid van het evangelie verkondigd. En als we naar Handelingen 13 gaan, dan zijn wij in Antiochië, in Galatië. Eenvoudiger kan het niet, want hier zie je rechtstreeks een preek die hij geeft met het evangelie. En dat zegt hij in vers 38. Dus ook een toespraak van Paulus vergelijken met Petrus in Handelingen 2. Daar zie je heel veel overeenkomsten. Alleen Petrus komt met een evangelie aan het einde en zegt, hij beschuldigt Israël. Hij spreekt ook over de opstanding. Hij zegt, maar Christus komt terug, hoor. Dus bekeer je van hiervan en laat je dopen tot vergeving van zonden. Maar Paulus zegt dat niet. Want de heidenen beschuldigt hij niet van dat ze, hij schuift hun niet de verantwoordelijkheid in de schoenen dat ze de Messias van Israël hebben gekruisigd. Dat heeft Israël gedaan, zegt hij. In de handen van de Romeinen, dat wel natuurlijk. Uiteindelijk, ik heb hem ook gekruisigd. Ja? En Satan heeft hem gekruisigd. God heeft hem de toorn over hem uitgegoten. Het behaagde hem te verbrijzelen. Maar hier zegt Paulus tegen de gelaten. Want gelaten, het is één brief, maar het is aan diverse gemeentes in de streek van Galatië. En dan zegt hij in vers 38, zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving de zonde verkondigd wordt. En dat zegt hij tegen mannenbroeders. Dat zegt hij tegen ongelovige broeders. Hoe kan dat? Het zijn Joden in het vlees en dat noemt hij zijn broeders. Want hij zegt dit in de synagoge. Kijk maar vers 14. In de synagoge op de Sabbat. En daar gaat hij tegen niet de kleine kudde, maar het overblijfsel uit die generatie die bij Handelingen 7... waar Paulus ook bij was, Stefanus heeft gestenigd, die is nog niet uitgestorven. En daar gaat hij bij de eerste keer altijd nog even in de synagoge, waar hij komt, waar de synagoge is, gaat hij naar die gevallen, naar het gevallen volk Israël, dit evangelie nog verkondigen. En daarna als ze die aannemen, gaat hij weg. En dan verkondigt hij tegen hun, door deze wordt die vergeving der zonde verkondigd. En Petrus zei, bekeert u, laat u dopen. Maar de bedeende genade is nu in werking. En nu komt Paulus tegen hun, hij is zelf daar een product van. Als een ontijdig geborene is hij nu van het lichaam van Christus. Hij zat ook in die generatie die de zonde tegen de Heilige Geest gepleegd heeft. Hij is daar een voorbeeld van dat je een Jood nog gered kan worden. Maar nu in het andere programma. En dat van alles, vers 39, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Door deze een iegelig die gelooft gerechtvaardigd wordt. Nou, dat is toch iets anders dan wat Petrus zegt. Vergelijk die twee toespraken maar. Petrus zegt het ene tegen de Joden. Maar nu zegt Paulus iets anders. Hij zegt, jullie kunnen niet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Je moet geloven in Christus en dan word je gerechtvaardigd. En dat is, nou dat is, we stoppen nu, gelaten. Dat zegt hij tegen degenen die in Antiochië zijn. Maar we weten ook, naar Antiochië is hij naar Derbe gegaan. Naar Derbe, naar Lystra, Iconium. Allemaal gemeenten in Galatië. Wat hij daar zei, heeft hij daar ook verkondigd. Nou, en dat is wat Paulus in Galaten 2 ook zegt, ja. In vers 5. Voor de welke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En dat is het evangelie wat hij verkondigd heeft. En dat is het evangelie voor ons nog steeds. En ook aan iedereen die ook in de christelijke wereld onder de wet willen zijn. Ja, maar dit is het evangelie. En daar moeten we bij blijven. Zullen we danken? Vader, dank u wel dat we een heerlijke boodschap hebben. We danken u voor uw genade. En dat uw apostel Paulus, dit heeft opgeschreven. Dat hij uw woorden heeft opgeschreven. Waardoor wij nu geleerd kunnen worden. En verlicht en gesterkt. En verblijd worden, Vader. Want waar de geest des Heer is, daar is vrijheid, Vader. En uw geest werkt nu. En we danken u ervoor, Vader, dat we zo'n krachtige boodschap hebben. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen.
Ja, ik ben er wel.